Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, Psalm 34. Psalm 34, het tweede en het vierde vers. Kom, maak God met mij groot, verbreid, verhoogd met hart en stem de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. En het vierde, des Heeren engels schaart en onverbrimbare hemelwacht. Vers 2 en 4 van Psalm 34. In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we uit Psalm 35, het 13e vers, laat vrome juichen te allen tijd. Psalm 35, het 13e vers. En in ieder van u spreekt bij zichzelf in het hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We gaan samen bidden om opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. Waar zullen we anders van zingen, Heere? Want wat is er te loven en te prijzen bij onszelf, wat we zelf tot stand gebracht hebben? Is het niet alles genade wat u geeft? Maar u bent te loven en te prijzen, daarom zingen hemel en aarde u de lof toe. De schepping in alle gebrokenheid zingt uw lof. En in de hemel zingen de engelen koren en al de zaligen van uw grootheid en van uw trouw. Uw recht, uw lof, de ganse dag, dag en nacht gaat uw lof door wereldwijd. En waar de zon ondergaat, daar gaat op een andere plaats de zon weer op. En begint uw gemeente ook op deze dag u toe te zingen, Heere God. En nu hebt u ons hier vanmiddag samengebracht als een klein stukje van die wereldwijde kerk waarvan we beleden hebben dat die het werk is van de Heilige Geest. En nu bidden we van u dat u dan zelf ook met die geest in onze harten werken wilt. Dat we ervaren mogen dat u zelf door uw woord tot ons spreekt. En dat uw woorden scheppende woorden zijn. Ze roepen licht uit de duisternis. En leven uit de dood. Wonderlijk gaat dat toe, Heere, waar u gaat spreken. Zoals in het eerste begin, waar u riep, er zij licht en er was licht. Dat het zo kan gaan en gaat in de harten en levens van jongeren en van ouderen. Donker is ons hart van zichzelf. En als u spreekt, dan gaat het licht schijnen. Dan moet de duisternis het verliezen. Dan komt daar het licht van de kennis van u en de genade van u. en die vernieuwing door uw Heilige Geest. En dat is elke keer maar weer verder nodig, dat we daarbij bewaard worden en behouden worden, want we zijn van die mensen die telkens weer de weg kwijt zijn en die door u weer op weg geholpen moeten worden, opgeraapt waar we struikelen en vallen. En Heere, als we ook vanmiddag daarover horen in uw woord, laat het maken dan plaats voor bij ons van binnen, dat we het woord niet horen als iets wat anderen betreft, of dat het over iets van vroeger gaat, maar dat het ook over onszelf gaat, dat we heel persoonlijk daarbij betrokken worden, omdat u het bent die spreekt, en waar u spreekt, daardoor breekt u alle weerstanden van ons hart, daar geeft u antwoord op de diepste vragen, maar nog veel meer, daar wekt u vragen op, die er voor die tijd niet waren, en die u opwekt door uw woord, zodat we niet anders meer kunnen dan te gaan vragen naar u, en naar uw genade en naar het leven zoals u dat geeft in de Heere Jezus Christus. We bidden, Heere God, wijs wegen, ook aan jongeren en ouderen in deze tijd. Er is veel aan de orde. Er komen veel dingen naar ons toe. En zo dikwijls gaan we maar zoekend en tastend onze weg. En daarom bidden we, neem ons zo bij de hand. Neem mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Dat kunnen wij wel makkelijk zingen, maar als het werkelijkheid moet worden, we bidden u, laat dat toch werkelijkheid worden in ons leven. En laat het werkelijkheid zijn, telkens meer. Help ons daartoe bij spreken en bij luisteren. Neem weg wat zou kunnen hinderen. En wil ons zegenen uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan het woord van God lezen. Allereerst in het eerste boek Samuel. 1 Samuel 21, we beginnen bij vers 10 en we lezen door tot 1 Samuel 22 vers 5. 1 Samuel 21 vanaf vers 10 tot 22 vers 5. En daarna lezen we Psalm 57. Psalm 57. En we lezen het woord van God in 1 Samuel 21, vers 10. David stond op en vluchtte op die dag voor Saul. En hij kwam bij Achis, de koning van Gat. Maar de dienaren van Achis zeiden tegen hem, is dit niet David, de koning van het land? Zong men van hem niet in beurtzang bij de rijdansen? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. David nam deze woorden ter harte en werd zeer bevreesd voor Achis, de koning van Gat. Daarom vertrok hij zijn aangezicht voor hun ogen en gedroeg hij zich in hun handen als een waanzinnige. Hij krabbelde aan de deuren van de poort, liet zijn speeksel in zijn baard lopen. Toen zei Achis tegen zijn dienaren, zie, u ziet dat de man krankzinnig is, waarom hebt u hem bij mij gebracht? Heb ik gebrek aan krankzinnigen, dat u deze man gebracht hebt om zich bij mij zo krankzinnig te gedragen? Moet deze in mijn huis komen? Toen ging David daar vandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en ze kwamen daar bij hem. Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde, ieder die een schuldeiser had, ieder die verbitterd van gemoed was, en hij werd hun leider, zodat er ongeveer 400 mannen bij hem waren. David ging vandaar naar Mispe in Moab en hij zei tegen de koning van Moab, laat mijn vader en mijn moeder toch naar u uitwijken, totdat ik weet wat God met mij doen zal. Toen bracht hij hen bij de koning van Moab en ze bleven bij hem al de dagen dat David in de vesting was. De profeet Gad echter zei tegen David, blijf niet in de vesting, maar ga daar vandaan en ga naar het land Juda. Toen ging David weg en hij kwam in het woud Gered. Nu lezen we Psalm 57. Een gouden kleinood van David voor de koorleider op richt niet te gronden, toen hij voor Saul vluchtte in de grot. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, die zijn werk aan mij voltooien zal. Hij zal hulp zenden uit de hemel en mij verlossen. Hij zal te schande maken wie mij op wil opslokken. God zal zijn goedertierenheid en zijn trouw zenden. Mijn ziel verkeert te midden van leeuwen. Ik lig tussen mensen die verzengen als vuur. Mensen, kinderen, van wie de tanden speren en pijlen zijn en hun tong een scherp zwaard. Verhef u boven de hemel, o God. Uw eer zij over de hele aarde. Zij hebben een net gereed gemaakt voor mijn voeten. Mijn ziel werd neergebogen. Zij hebben een kuil voor mij gegraven, maar ze zijn er zelf middenin gevallen. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid. Ik zal zingen, ik zal psalmen zingen. Ontwaak mijn eer, ontwaak luid en harp. Ik zal de dageraad doen ontwaken. Ik zal u loven onder de volken, Heere. Ik zal voor u psalmen zingen onder de natiën. Want uw goede tierenheid is groot tot aan de hemel. Uw trouw tot de wolken. Verhef u boven de hemel, o God. Uw eer zij over de hele aarde. Tot zover lezen wij het woord van God. U krijgt gelegenheid uw gaven uit te reiken. Eerste collecte voor het plaatselijke diaconie. Tweede voor instandhouding eredienst. En de derde voor het kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen. We gaan zingen Psalm 57, vers 1, 2 en 5 uit de bundel Weerklank. Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij. Ik roep tot God, de Heerser van het heelal. In u, Heer, heeft mijn hart zijn zekerheid. Vers 1, 2 en 5 uit Psalm 57. In aansluiting aan de preek zingen we Psalm 33, het 10e en 11e vers. Zij machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. En het 11e laat ons alom zijn lof ontvouwen. Psalm 33, vers 10 en 11. De tekst voor de preek vindt u in de eerste schriftlezing, 1 Samuel 22, en daarvan de versen 1 en 2. Toen ging David daar vandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en ze kwamen daarbij hem. Ook voegde zich ieder bij hem die in nood verkeerde, ieder die een schuldeiser had en ieder die verbitterd van gemoed was. En hij werd een leider, zodat er ongeveer 400 mannen bij hem waren. Bent u wel eens in een spelonk geweest? Misschien jullie wel, met jongens en meiden, met je vader of moeder, of zomaar op een schoolreis, dat je in een grot terecht kwam. Je kunt ze immers in de bergen op vakantie bezoeken, of heel dichtbij kun je ze tegenkomen, de mergelgroeven van Valkenburg, of in België de grotten van Han. Kinderen vinden dat best spannend, misschien jij ook wel. Je loopt daarover op smalle paadjes, diep omlaag soms en dan weer omhoog. En je ziet om je heen al die druipstenen waar door de tijd heen zich hele dingen ontwikkeld hebben. Hele kastelen bijna, zie je daar voor je. En je kunt er ook wel vleermuizen tegenkomen. En ergens anders loopt er misschien een ondergrondse rivier. Het is er koud en een beetje tochtig. En als je last hebt van claustrofobie, dan kun je daar maar beter niet komen, want je zit ingesloten. En als je eens even bedenkt wat er zou kunnen gebeuren als er een gang instort, nou dan is al je plezier in één keer weg. Toch was de gemeentegrot van Valkenburg bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog een plek waar je veilig was. Daar ging de bevolking schuilen, terwijl boven, buiten de oorlog voortging. Gelukkig is dat nu niet nodig, maar je kunt wel prachtige dingen zien wat de mensen daar, die daar werkten in die grotten, hebben uitgehouden. En vandaag neemt de tekst ons mee naar de spelonk van Adullam. Dat was een heel stelsel van grotten, zoals je die nu ook nog in Israël tegen kunt komen. Tot de dag van vandaag zijn ze voor mensen een veilige plek om te schuilen of je bezittingen weg te bergen als er gevaar dreigt. De spelonk van Adullam lag hoog in de bergen, vlakbij het stadje met dezelfde naam. En vanuit die hoge positie kon je het hele dal overzien. Je zag de vijand dus van ver aankomen. En daarom wordt deze spelonk in de Bijbel ook wel de vesting genoemd. Het was een natuurlijke burcht waar je veilig je kon verbergen. En dat had David ook wel nodig na alles wat hij had meegemaakt. Het was eigenlijk allemaal misgegaan sinds hij had moeten vluchten voor koning Saul. De koning had besloten hem te doden omdat hij hem als zijn voornaamste rivaal zag. Hij had immers de boodschap gekregen: het koninkrijk zal van u worden afgenomen en aan een ander gegeven, een man naar Gods hart. En toen koning Saul besloten had om hem te doden, was dat een nieuwe stap geweest, een radicale stap op de weg die koning Saul steeds verder van God afbracht. En in zijn verzet tegen het plan van God met Israël raakte Saul steeds meer geïsoleerd. Hij leefde geestelijk in het donker. En dat maakte hem dan ook een gevaarlijke tiran. Maar wat je misschien niet had verwacht, was dat die man van God, David, ook zijn weg kwijtgeraakt was toen hij op weg gevlucht was voor Saul. Hoofdstuk 21 vertelt daarover. We hebben er een stukje van gelezen, vooraf gaat dan, dat David bij de Nob komt, bij de hoge priester Achimelech, en dat hij de hoge priester eigenlijk bedriegt om aan voedsel en een wapen te komen. En dan gaat hij met het zwaard van Goliath op weg. Er is geen betere, zegt hij. En dan zoekt hij zijn toevlucht, nota bene, bij de Filistijnen in Gat. Daar kwam Goliath ook vandaan. Je zou denken, hoe krijg je het in je hoofd om met het zwaard van Goliath naar Gat te gaan, waar de koning dus je zomaar grijpen kan? Hij had zich niet erger kunnen vergissen. Het liep dan ook helemaal mis. En de knechten van de koning Achas herkenden hem als hun aartsvijand en ze dreigden hem te doden. En David kon alleen maar ontsnappen door zich als een geestelijk gestoorde aan te stellen. Dat was nu die man waar zelfs de vijanden van zeiden, hij is de koning van Israël. Die iets in hem hadden herkend van de roeping die hij meedroeg en de zalving. En daar was eigenlijk alles aan stuk gelopen nu. Koning Achas joeg hem weg als een krankzinnige. Ik heb aan gekken geen gebrek. En David kwam met de schrik vrij. Intussen had hij er dus wel van geleerd. Hoe weten we, zegt u dat? Nou, dat kunnen we weten uit de psalmen die hij gedicht heeft toen hij in Adullam was. We hebben er ook een van gelezen. En die psalmen, die maken dat duidelijk. Daar krijgen we een heel duidelijk beeld van wat David daar geestelijk heeft meegemaakt. Opeens had David gemerkt waar je eindigt als je eigen wegen kiest. En als je alleen bij jezelf te raden gaat. David dacht slim te zijn. En hij dacht, ik zoek een uitweg. Maar hij liep regelrecht in de val. Hij zocht zijn heil bij de vijanden van zijn volk, in het land van de afgod Dagon. Hij was de man naar Gods hart, een gezalfde koning. Maar nu had hij zijn heil van mensen verwacht, in plaats van de levende God. En het was alleen maar genade dat hij er levend was afgekomen. En als de Heere hem er niet uit had gehaald daar bij Achas, dan was hij daar helemaal omgekomen. En later zingt hij daarvan in die psalm die we gezongen hebben, psalm 34. En hij vertelt daar hoe hij daar de Heere had aangeroepen in de nood. En hoe God hem had geholpen. En dat kun je eigenlijk zomaar in onze tijd zetten. Misschien herkent u dat ook wel in je eigen leven. Want we zijn van onszelf toch ook van die mensen die maar graag onze eigen koers varen. En dat is eigenlijk telkens aan de orde. Want voor u, voor jou, voor mij, we worden elke keer voor bepaalde keuzes gesteld. Dan is je leven vol van, je gaat naar school en dan ga je naar de middelbare school. Nou, wat voor school ga je dan? En als je dan dat afgewerkt hebt, wat ga je dan voor opleiding doen? Of ga je aan het werk? Je zoekt een baan, je wil ergens stage hebben, gaan doen, je krijgt verkering. Je kiest ervoor om dit te doen en dat te laten. Het gaat je hele leven door. Maar de vraag is nu, hebben wij bij al die keuzes die we doen, God ook nodig? Vragen we daarbij om Gods leiding? En verwachten we ons heil van hem? Of hebben we zelf de weg al lang uitgestippeld? Het gaat zus en zo en dan dat. En dan hoop ik daar te komen. Nou, je kunt je zomaar vergissen. En dat kan dus ook, dat merken we hier, als je Christus volgt in het geloof. Kinderen van God maken ook fouten. En dat zien we aan David. En dan ga je dus je eigen weg in plaats van Gods weg. Dan verwacht je het niet meer alleen van de Heere. En dan denk je dat je met mensenhulp er ook een heel eind mee komt. Of je zit zo in de zorgen en je wordt zo overweldigd door alles wat je tegen hebt, dat je denkt, ik loop muurvast en er is geen uitweg te vinden. En je vergeet omhoog te zien. En dan kom je in het donker terecht. En het gevaar is dan, bij al dat soort keuzes die we zelf maken, dat de naam van de Heere in het geding komt. Je moet maar eens kijken wat die Filistijnen gezegd hebben later. Die man is compleet van het pad af. En moet dat nou de koning van Israël worden? En er komt nog wat bij. Andere mensen kunnen daar ook door geschaad worden. Want David zondigde niet alleen door een eigen weg te kiezen, maar hij bracht ook andere mensen in gevaar. In het vervolg van dit hoofdstuk vertelt de Bijbel dat koning Saul de priesters van Nob laat doden, omdat ze David geholpen hebben. Zonden kunnen dus ontzettende gevolgen hebben. Voor onszelf, je draagt het soms je leven mee, maar ook voor anderen. En daar waarschuwt de Bijbel mee. De psalm die zegt, vertrouw je weg aan de Heere toe. En vertrouw op Hem. Hij zal het doen. En kijk, als je zo leeft, dat je bidt voor wat je doet en voor de keuzes die je maakt, dan geeft dat richting aan je leven. Als je luistert naar wat God in zijn woord zegt. Nou, intussen was David dan toch bij de spelonk aangekomen, de spelonk van Adullam. Daar moet u zich overigens niet veel van voorstellen. Het was er natuurlijk wel veilig. Je leeft daar in een soort vesting, hoog in de bergen. Maar als je daar zit, ben je ook helemaal alleen. In Psalm 142 noemt David het een gevangenis. Voer mij uit mijn gevangenis, bidt hij tot God. Hij was er dus totaal geïsoleerd. En we kunnen ons indenken dat het daar gestormd heeft in zijn hart. Want hij moest mensen missen, zijn vrouw en zijn familie en zijn vrienden, en dat was best erg. Maar het ergste was eigenlijk de vraag voor David, waar was God nu? En was dit echt nu Gods bedoeling met zijn leven? Want hij was wel van schaapherder schoonzoon van de koning geworden. Hij was door God aangewezen. Hij was gezalfd door Samuel als de koning van Israël. En nu lag dat allemaal in stukken. Hij was voor zo even nauwelijks aan de dood ontsnapt. En het leek wel dus alsof hij daar in Adullam van God en mensen verlaten was. En dan kun je wel gemakkelijk meelijden krijgen met jezelf. Dan kun je ook wel in opstand komen tegen God. Als je merkt dat de dingen niet gaan zoals je het graag zou willen. Als je dacht beter te worden en je blijft ziek. Als je in de zorgen zat en je bent geholpen. Maar je vraagt je af hoe dat nu verder moet met alle problemen van je leven. Je kreeg een ongeluk, je bent dat revalideren. Maar het schiet niet op. Je voelt je gevangen en je kunt geen kant uit en dan komen de vragen boven. En dan vraag je je af, waarom overkomt me dit allemaal? En waarom helpt God me niet? En hoort Hij het wel als ik bid? Of kan ik er maar beter mee stoppen? Heeft het toch eigenlijk helemaal geen zin? Want daar in de vesting liet de boze David niet met rust, want gemeente, de duivel die weet precies hoe hij ons aan moet vechten. Kijk, als alles voor de wind gaat, als je zo lekker door kunt leven, je hebt het prima naar je zin, nergens wat tegen, dan heeft de duivel het nooit over God. Maar als de dingen tegen zitten, als je verdriet hebt, als je zorg hebt, als je spanning hebt, als je ik weet niet wat overkomt, dan zegt de duivel opeens tegen je, en waar is God nu op wie je bouwde? En wat zie je er nu van, dat je gelooft? En helpt God je nou nog wel? En voor je het weten, dan gaat ons eigen hart er zo in mee. En nu is het wonderlijke dat David, en daar zie je nu het werk van God in zijn leven aan, dat David ons een andere weg wijst. Want David weet wat hij verkeerd gedaan heeft. En hij voelt hier die pijn van de eenzaamheid. En de vragen van zijn hart, die komen één voor één boven. En hij worstelt daar in het donker en in de kilte van de spelonk om ergens licht te vinden, om ergens een spoortje van warmte te vinden dat zijn hart zou kunnen raken. En zo bidt hij. En we hebben dat gelezen, gezongen en gelezen in Psalm 57. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. Ik neem de toevlucht tot u. En terwijl hij bidt, gooit hij zich als het ware als een kind in de armen van de Heere. Met alles wat hij heeft. En hij zoekt daar zijn toevlucht. Je zou zeggen, hij kruipt op zijn knieën, biddend, schuldbeleidend, naar God toe. En weet u, waar de Heilige Geest in je hart gaat werken, daar krijg je de Heere nodig. En dan kun je ook geen kwaad van hem denken. Maar dan zie je alleen maar dat je zelf de weg kwijt was. Met al je vragen, dan kun je de Heere niet meer missen. Want waar zul je nou toch anders heen met al de vragen van je hart? Er is geen hulp van voorhanden. Voorhanden dan van God, zegt een oud lied van Van Kampenhuizen. Heb u dat ook geleerd in je leven? Is dat misschien wel de werkelijkheid vandaag? Want dat is geloven, weet u. Dat moet je leren van de Heilige Geest. Dat je niet alleen maar bij de pakken neerzit. En dat je ook niet tenslotte helemaal ondergaat in zelfbeklag. Of dat je alleen maar hopeloos worstelt om er zelf met jezelf uit te komen. Maar dat je met alles wat er leeft in je hart, met al die pijn van binnen, met al die vragen, met al die worsteling, waar je geen kant mee op kunt, wat je soms met niemand delen kunt, dat je daarmee met je zonden, met je vragen naar God toe gaat, pleitend op zijn woord alleen. Je hebt niets verdiend. Je hebt nergens recht op. Maar de Heere heeft zijn belofte gegeven. En hij maakt zijn woord waar. En wonderlijk, als je zo in die nood zit, in die stilte, in die duisternis, in de kilte van de spelonk, dan zijn er eeuwige armen die naar je uitgestrekt worden. Dan zijn er handen die je vast willen grijpen. De doorboorde handen van de Heere Jezus Christus. Die eeuwige armen van de Heere die in Christus tot een God en Vader voor je zijn wil. Die weet wat je nodig hebt. Die zegt, ik vergeet je niet. Ach, David, die kon alleen maar pleiten op wat Samuel hem namens de Heere beloofd had toen hij gezalfd was. En die belofte, die stond overeind. Die was vaster dan de rots waar David zich nu verschool. En toen, ja, toen kon David eigenlijk niet anders meer dan wat later die dichter ook zegt, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Opvallend, gemeente, dat David juist hier zulke geweldig diepe psalmen gedicht heeft. Als de Heilige Geest je aanraakt, weet je, met de liefde van God, dan worden dingen nieuw. Dan krijg je oefening in het geloof. Dan leer je steeds meer wie je zelf bent en wie de Heere voor je zijn wil. En dan kan het zomaar zijn dat je dat nou het meest ontdekt op de dieptepunten van je leven, als alles uit handen valt. Dat daar opeens die oude belofte van de doop gaat leven. Wat God daar tegen je gezegd heeft, toen je het zelf niet eens besefte. Ik zal alle kwaad van je weren of de beste keren. En dan, ja, dan kun je niet anders dan met dat woord bij God terugkomen. Dan zeggen, Heer, ik begrijp uw weg niet. En ik weet ook niet waarom het zo gaat. En ik kan er soms helemaal niet bij. Ik loop er helemaal mee vast. Maar dit blijft toch staan. Wil uw woord gedenken wat u zelf hebt beloofd. Alle kwaad van je weren of tot je beste keren. Kan er een moment zijn dat je zomaar boven jezelf wordt uitgetild. Lees Psalm 57 maar. Daar begint David met een gebed om genade. En terwijl hij dan naar God toe kruipt, om zo te zeggen, dan wordt de toon anders. Dan is het alsof God hem daar even vastpakt, terwijl David zit te zingen en hem overeind haalt. En dan denkt David aan de trouw van de Heer en dan put hij daar moed op. En dan verliest hij zich aan God. En dan gaat hij aan het einde zingen van die goedheid van God, van die oneindige liefde van de Heer. En als hij dan denkt aan die neerbuigende goedheid, hoe God zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Ja, dan gaat de zon voor hem schijnen. Kijk, David is nog steeds in de spelonk, hè? Let daar goed op. Maar hij weet, de Heer is bij me. En kijk, gemeente, dan ben je toch een gelukkig mens met al je ongeluk. En dan zijn je problemen niet in één klap opgelost. Dat beloven sommige sekten. Je komt van die evangelische kringen tegen die zeggen, als je nou maar tot geloof komt, dan ga je problemen vanzelf over. Nou, er zijn sommige dingen die kloppen. Latijns-Amerika, prosperity gospel, dat is dat je krijgt welvaart, het gaat goed met je als je gelooft. Ja, dat klopt, er zijn mensen die worden dan zo bekeerd in dat soort omgeving. En ja, vroeger dronk ik altijd, ik sloeg mijn vrouw, dat doe ik niet meer. Ik ben gestopt met drinken, ik sla mijn vrouw niet meer, breng mijn geld thuis. Ja, geen wonder dat het goed met je gaat. Maar dat staat hier niet in de Bijbel. Ik lees dat helemaal niet, dat als je nou maar tot God bidt en als je nou maar gelooft dat je problemen als sneeuw voor de zon verdwenen zijn. Nou kijk maar naar David, hij zit nog steeds in de spelonk. En straks moet hij nog verder vluchten. Maar in dat alles, ondanks dat alles en in dat alles, weet hij zich veilig in de Heere, veilig in Jezus armen. Nou, dan kun je door. Met alles wat je overkomt, want hij weet, waar ik ook ga, wat me ook overkomt, de Heere zal met mij meetrekken. Dan zijn er dagen, dan kun je zingen in de nacht. En dan moet je door al je zorgen en vragen heen. En dan kun je misschien nog met veel meer problemen te maken krijgen. Maar als de Heere met je meegaat, dan is er een weg. En dan kun je met David zeggen, en de Heere zal zijn werk aan mij voltooien. Hij zal hulp zenden uit de hemel en hij zal mij verlossen. En ja, dan lees de tekst maar, dan gebeurt het dus ook. Want dan komen er opeens mensen door de vlakte aangelopen. En David herkent ze van verre. Notabene, zijn familie komt naar hem toe. Ze vluchten voor de dreiging van Saul, want ze weten, als de koning David wil doden, zal hij ons ook niet sparen. Dat is ook een vorm van erkenning voor David. Hij was notabene de jongste. En nu wordt hij gezien als het hoofd van de familie. Ze erkennen hem dus eigenlijk al als koning. En zo treedt hij dus ook op. Hij brengt zijn ouders naar Moab, naar het land van zijn oormoeder Rut. En dan vraagt hij daar tijdelijk asiel voor zijn ouders. En hij zegt erbij, totdat ik weet wat God met mij doen zal. Nou, daar heeft David dus wel even een lesje geleerd. Je hoort hem niet meer praten over grootse plannen. Je hoort hem niet meer praten over slimmigheidjes en nieuwe wegen die hij zal uitdenken. Hij heeft zijn leven in Gods handen gelegd, totdat ik weet wat God met mij doen zal. Hij wacht op wat God doen wil. Daar kun je wel wat van leren. Het zou zomaar kunnen zijn dat hier vanmiddag een jongen of een meid is die examen gedaan heeft. En dat je al een keus gemaakt hebt en eigenlijk toch niet. En dat je ergens mee zit of dat je plannen hebt. Bent bezig op school of bezig voor een studie. En het zou zomaar kunnen dat je het nog steeds niet weet. En heb je dan al eens afgevraagd of God jou niet zou willen gebruiken in zijn dienst? Het kan zijn dat je geroepen wordt als predikant. Die hebben we nodig in deze tijd. Jonge mannen die als predikant de gemeente willen dienen. Kan ook zijn dat je in het zendingswerk gaat werken. Dan kunnen meiden en jongens allebei terecht. Je kan zijn dat je in het onderwijs een taak ziet. Christelijk onderwijs in deze tijd. Of in de gezondheidszorg maakt nogal een verschil. Of er een gelovige arts aan je bed komt, een gelovige verpleegster. Of iemand die komt en die zegt, ja, je bent wel erg ziek, maar je kunt hier allemaal niet blijven. Jammer dan. Is toch een wereld van verschil. Vraag nou eens aan God of hij jou, jouw talenten gebruiken wil. Dan zul je merken dat God zomaar mensen op je weg kan zetten. En taken op je weg kan zetten. Waar je voor die tijd nog niet eens zicht op had. Dat gebeurt hier ook bij David. Want nadat zijn familie er is gekomen, komen er ook andere mannen bij hem. Een wonderlijk gezelschap. Lees maar wat de tekst zegt. Ieder die in nood verkeerde, ieder die een schuldeiser had, ieder die verbitterd van gemoed was. Dat waren dus allemaal mensen die aan de rand van de samenleving terechtgekomen waren. Mensen die diep teleurgesteld waren in het leven, verbitterd door de tegenslagen. En samen maken ze ons duidelijk dat het leven onder koning Saul moeilijk was. Want Saul, hij pocht er later ook op. Hij zegt, ja, wie geeft je nou wijngaarden? Wie heeft je akkers gegeven? Wie heeft je geholpen aan een goede baan? Dat was ik. En dan zegt hij dat tegen zijn eigen mensen, zijn stamgenoten. Maar andere mensen, die moesten daaronder lijden. Hij nam het gewoon van ze af en deelde het aan anderen toe. Het was een harde tijd. Er waren mensen die raakten in schulden door de grote belastingen en die dreigden hun bezit te verliezen. En de schuldeisers kwamen en die wilden hun kinderen verkopen en hun bezit. En het was een harde tijd en veel mensen werden het slachtoffer van de willekeur van Saul. En als je getroffen werd, dan stond je er hopeloos voor. En toen opeens, toen ging het gerucht door het land. Heb je het al gehoord? David is gevlucht. Hij zit in de spelonk van Adullam. Gevlucht voor Saul. David heeft ook alles achter moeten laten. En dat herkenden de mensen in nood. Ze wisten, hij is een van ons geworden. Hij weet wat het is om arm te zijn. En om alles te verliezen. Nee, de pracht en pralen, dat hof van Saul, daar hadden ze niets te zoeken als armen. Maar bij David, daar wilden ze bij horen. En ze zochten hem met hun armoede de toevlucht bij hem. Want hij was dan toch maar de man die Goliath had verslagen. En die de Filistijnen had verjaagd. En zo kwamen ze bij hem. Met hun armoede en verdrukking. Ze dachten, hij zal er wel een antwoord op hebben. En zo was dat bij Adullam. Daar kwamen ze. Vanuit de verte zag je ze komen. Ze kwamen zoals ze waren. Ja, zo'n beetje mensen van de zelfkant van het leven. Waar je als voorname Israëliet geen eer aan kon behalen. Wat brachten ze mee? Ze brachten hun schuld mee. Ze brachten de bitterheid van hun hart mee. Ze brachten de pijn van hun verlies mee. Ze hadden niks anders dan dat. En eigenlijk hadden ze dus alles tekort. En juist daarom wilden ze bij David zijn. Hij was hun laatste hoop op redding. Waar moesten ze anders heen met hun zorgen en hun moeite? En toen ze bij de spelonk kwamen, toen waren ze daar welkom. Opvallend, er werd er niet één weggestuurd omdat hij te arm was. Of te verbitterd, of te veel pijn had. David schaamde zich niet voor hen, wie ze ook waren. Hij wilde de man zijn bij wie armen een plaats vinden. Hij was de koningknecht die omziet naar mensen in nood. En ze vonden een nieuw begin bij hem. Hun leven veranderde, want ze hoorden bij hem. En gemeente, als we dan de tekst lezen, met wat we weten uit het Nieuwe Testament, dan is het toch wel duidelijk dat er in David iets zichtbaar wordt van wat later in Christus vervuld is. Zo ging het toch bij Christus. Hij verliet de heerlijkheid vrijwillig. Daar koos hij voor. Hij werd niet verjaagd uit het vaderhuis. Hij kwam vrijwillig van boven. En hij werd de minste onder de mensen. Hij werd iemand, net als David, die geen plek had om zijn hoofd neer te leggen. Hij was veracht bij iedereen die rijk en vroom en geweldig was in eigen oog. Maar de tollenaars en de zondaars, die kwamen tot hem. Die mensen van de zelfkant van het leven. Ze herkenden zijn grootheid, juist in zijn armoede. En ze begrepen wat Christus bedoelde. Toen de Heere Jezus zomaar zei, kom tot mij die vermoeid en belast zijt, ik zal je rust geven. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart bij mij. Vind je rust voor je ziel. Niemand ter wereld had hen dat ooit kunnen geven. Wat Jezus hen aanbood en ze werden onweerstaanbaar tot hem aangetrokken. Ze lieten hun tolhuis achter. Ze klommen in de boom om Jezus te zien. Ze lieten hun schepen en hun netten achter om vissers van mensen te worden. Ach, ze waren heel verschillend. Ze waren zomaar van die vrouwen met dubieuze achtergrond, zondaressen. Van wie de mensen zeiden, zie je wel, daar heb je er zo een. En ze vonden een nieuw begin bij hem. Ze kregen Jezus lief door het geloof. En ze ontvingen een nieuw leven. En zijn armoede en zijn nederigheid, die was geen hindernis. Dat maakte nou juist dat ze tot hem konden komen met alles wat ze misten. En dat raakt ons nu, gemeente. Kreeg je, ja, laat maar gewoon naar elkaar vragen. Kreeg je nou de heiland ook nodig als je redder? Want zolang je nog rijk bent in jezelf, dan heb je bij deze zaligmaker niets te zoeken. En dan roept hij je tot bekering. Want zonder hem ben je verloren mens. Dan sta je aan de kant van Saul. En van zoveel anderen die het wel zonder Christus kunnen stellen. En zo'n leven eindigt in de duisternis. Maar Jezus opent vanmiddag zijn armen wijd naar mensen die alles missen. Kom tot mij, zegt hij. Want je vindt bij mij een nieuw begin. En dan ga je voor hem door de knieën. Dan ga je hem je schuld beleiden, je zonde, je gebrek, je verdriet, al de pijn van je hart. Vertel het hem maar, al je zorgen, al je vragen. Waar je geen kant mee op kunt. En weet dan dat er bij hem milde ogen zijn. Vriendelijke handen. Dat Jezus zegt, ik ben arm geworden om je rijk te maken. Ik heb de schuld, ik heb het leed op mij genomen. Ik ben naar het kruis gegaan en daar heb ik je ziekte en je zorgen gedragen. Daar heb ik je verdriet meegenomen. Ik weet alles wat je meemaakt, want ik ben diezelfde weg gegaan. Ik werd overal buiten geworpen om voor jou, voor u, plaats te maken in het huis van mijn vader. Ach, gemeente, het was maar een wonderlijk gebeuren daar. In die spelonk van Adullam. Er kwamen telkens mensen bij. De ene desperado naar de andere kwam daar de spelonk binnen. En die kon gewoon aanschuiven. Er werd een plekje voor gemaakt. En David zorgde dat ze te eten en te drinken kregen. Hij werd hun leider, staat er. Ze sloten zich bij hem aan. Ze deelden zijn verwerping. Ze kwamen met hem in de strijd te staan. En waar hij ging, gingen zij mee. En ze deden wat hij hun beval. En zo werden die 400 man ten slotte, later nog 600, een geducht leger. Zo vervielen de Filistijnen, ze beroofden hen. Maar ze bewaakten ook de kudde van de Israëlieten. En ze zorgden dat ze hen geen gevaar bedreigden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, deed David met zijn mannen in het klein wat je van een goede koning en zijn leger kunt verwachten. En gewonder dat dezezelfde groep later de keurbende werd, de elitegroepen, troepen van David. Ze werden dus van mensen aan de rand van het leven, helden die een spoor in Israël trokken. Hun leven was totaal veranderd sinds ze David ontmoet hadden. Ze werden zijn volgelingen. En hij ging voorop in de strijd. En hij maakte hen tot soldaten van zijn nieuwe rijk. Dat ging door moeite en vernedering heen. Ze waren een tijd lang als mensen die opgejaagd werden. Ze werden outcasts die door velen veracht werden. De wereld was hen niet waard, zegt Hebreeën 11. Zulk soort mensen. Maar toen David op de troon kwam, toen mochten ze delen in zijn glorie. Toen konden zij er omheen staan als een lijfwacht om hem te dienen. Nou, maak dan de toepassing maar. Want wat bij David in de schaduw is, dat komt bij Christus in het volle licht. David, die blijft een zondig mens. Die zit er soms ook helemaal naast met zijn besluiten. Dat krijgen we verder in de geschiedenis wel tegen. Komen we dat wel tegen? Hij moest het eigenlijk van telkens van de Heere horen wat Gods bedoeling met hem was. Dan kwam er weer een profeet om te zeggen, David, dat moet je nou doen. En daarin steekt de Heer Jezus ver boven David uit. De grote leidsman, de gids, de volleinder van het geloof, die altijd de wil van de Vader volgt. En die zegt tegen ieder die gelooft, volg mij. En als je achter hem aankomt, krijg je met het kruis te maken. Dan moet je jezelf verloochenen om hem te volgen. Dat is leven van genade alleen. Herken je het? Dan kom je in de strijd te staan met de duivel en met de wereld en met je eigen hart. En het maakt je niet populair onder jongeren als je zegt dat je gelooft. En je komt als oudere soms alleen te staan op je werk. En mensen om je heen die begrijpen niet dat je in jouw leven of in uw leven zulke keuzes maakt. En je hebt nog het meest met jezelf te stellen, maar de Heere werkt door. En zoals David een ongeregelde troep desperado's veranderde in een sterk leger, zo maakt de Heere vandaag nieuwe mensen van je. Als je Christus leert kennen en met hem leert leven, dan gaat de Heilige Geest je van binnenuit vernieuwen. En dan gaat dat je handel en wandel bepalen. Dan gaan de mensen het aan je merken, in je woorden, in je daden, in de keuzes die je maakt, omdat je dingen loslaat die je hinderen om Jezus te volgen. Wij hebben dan altijd goede moed, zegt Paulus. Hoe is het mogelijk? Omdat je dicht bij Jezus bent. Elke dag vragen om zijn hulp en leiding. Herkent u het? Weet u, dat is een beleven met een belofte. Want wie nu met Jezus in de weg gaat van de vernedering, van de strijd van het geloof, die zal eenmaal delen in zijn glorie. Zoals die mannen van David rondom de troon stonden, zo zal het straks zijn voor allen die de verschijning van Christus hebben liefgehad. En dan zal hij het zeggen tegen ieder die gelooft: goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig ben je trouw geweest. Over veel zal ik je aanstellen. Nee, dan geen spelonk van Adullam meer. Want dan ben je voor eeuwig thuisgekomen. Amen. Laten we danken en bidden. Heren, we komen u hartelijk danken dat we zo uw woord hebben ontvangen. Wat een trouwe God bent u. Een God die mensen opzoekt. Die naar ons toekomt. O Heere Jezus Christus. Met uitgebreide armen zoals u hing aan het kruis. In de bitterste verlatenheid. Opdat het een spelonk van Adullam zou worden. Dat we bij u zouden schuilen. Er is plaats bij het kruis, zegt een lied. En geeft dat we dat mogen leren met alle zorgen en vragen, de verdrietigheden van het leven, met onze dingen die we meedragen aan schuld en moeite en pijn, om bij u te eindigen. Zoals die mensen die kwamen, ach, ze hadden veel meegemaakt, ze waren er ook soms wel bitter onder. En toen ging u dat verzoeten, toen maakte u daar plaats voor hen, bij David. Waar zullen ze het anders zoeken? Waar zullen we het anders zoeken dan bij Christus alleen? Heren, heb dank voor uw woord, neem weg wat niet was naar uw wil, vul het goede zegenen en het verkeerde vergeven. En wilt u zo zelf ons gedenken? U weet wat ieder van ons nodig heeft. Misschien zou er zomaar iemand kunnen zijn die denkt, ik denk dat de Heere me roept om een taak te doen in uw koninkrijk. Heere God, geef dat hij of zij dan maar biddend bij u mag aankloppen om te zeggen, Heere God, maak me duidelijk de weg die ik moet gaan. Wijs ze die weg ook en zet mensen op hun weg om dat te leren. We bidden u voor mensen die het moeilijk hebben, die door diepe dalen gaan, waar soms het wel lijkt alsof er geen eind komt aan de spelonk. En dan bidden we van u, Heere, laat uw licht schijnen in hun hart. Geef dat ze die doorboorde handen van de Heere Jezus Christus in het oog mogen houden en mogen weten, hij heeft het gedragen. Hij laat mij niet alleen. We bidden, Heere, voor de voortgang van uw koninkrijk. We bidden om zegen, ook hier voor de gemeente, voor onze ambtsbroeder die hier als predikant mag werken. Voor de kerkenraad, voor alle die een taak hebben, geef uw zegen. U hebt hier ook door de tijden heen toch willen zegenen en we bidden van u. Wil uw werk dan bewaren in het midden van de jaren. Trouwe God, ga met ons de week in alle omstandigheden van het leven. Als we met vakantie gaan of zijn, of als mensen terugkomen, wil ze veilig bewaren. Geef dat anderen mogen zien dat op het plekje waar ze staan, dat ze bij u terecht kunnen. Heren, heb dank voor uw zegen. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 89 zingen we tenslotte het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, het 8e vers.
Thank you.
Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.